Weet je, eigenlijk als heel Nederland met dezelfde vragen loopt en al die vragen telkens weer terugkomen in mijn inbox, dan moet ik het erover hebben. Moet je nou wel of niet vaccineren? Hier mijn antwoord. Dag allemaal, daar ben ik weer. Hertzbergers inbox. Ik heb de neiging om eigenlijk... Ik raak heel snel uitgekeken op onderwerpen. Dat is een slechte eigenschap van mij. Maar ik denk heel lang, oké, dit heb ik heel snel... Dit heb ik nu al 10 keer gezegd. Hier heb ik nu al 10 keer over nagedacht. Nu ga ik er niet meer over schrijven. En dan schrijf ik er ook niet meer over. Maar ik moet eerlijk zijn, want deze podcast heet Hertzbergers inbox. En als ik heel eerlijk naar mijn inbox kijk en u hier vertel wat erin zit, dan zit er de afgelopen tijd maar 1 mail in, die ik denk ik in 30 verschillende varianten heb gekregen. Ik overdrijf niet, 30. Van bekenden, van onbekenden, van nichtjes, van buurvrouwen, van jij weet dit wel. Met maar 1 vraag. Moet ik vaccineren of niet? Wat weten we van het vaccin? Is het geschikt voor mij? En zelfs op weg naar, dat ik deze naar de studio dat ik deze podcast ging opnemen, ik zat nog te denken, nee, ik ga het toch niet nog een keertje over vaccins hebben. En ik heb mijn mondkapje op en ik word aangesproken door een jongen. Jim heet hij, 23 jaar. Hij zegt, jij bent toch Rosanne Hertzberger? Ja, jij weet dit. Moet ik nou vaccineren of niet? En toen dacht ik, oké, ik kan er niet onderuit. Dus dames en heren, nog 1 keer. Moet je vaccineren? En het stom is... Ik weet natuurlijk niet of je moet vaccineren, want dat is jouw beslissing. Ik kan alleen maar vertellen wat mijn beslissing is. En mijn beslissing is dat ik vaccineer. Ik heb 1 vaccin inmiddels van Pfizer. En ik ben over een paar weken aan de beurt voor de volgende. Dus laten we heel even doornemen wat, laten we zeggen, de overwegingen zijn. Dus overweging 1 is, wat zijn de bijwerkingen van het vaccin? En hoe weten we dat die bijwerkingen, dat er op de lange termijn geen ernstige bijwerkingen komen? Hoe weten we dat je op de lange termijn niet plotseling een heleboel kankerdiagnoses krijgt, omdat mensen dat toch krijgen van het vaccin? En het antwoord is, dat weten we niet. Want het vaccin is 1 jaar oud. Of korter eigenlijk nog. Er is nog nooit langer iemand gevaccineerd dan ongeveer 1 jaar met de vaccins tegen corona die nu op de markt zijn. Waar we ook niet van weten wat de lange termijn bijwerkingen zijn, is het coronavirus. En dat is heel belangrijk om dat telkens te vergelijken. Je hebt de beslissing om het wel te doen, te vaccineren. Maar het niet doen is ook een beslissing. En daarmee zeg je dus, ik vind het oké om het risico te lopen om besmet te raken met het coronavirus. En je moet bedenken dat dat risico richting de 100% gaat, vermoedelijk, de komende jaren. Want dat virus blijft circuleren. Dus als je niet gevaccineerd bent, dan is de kans dat je besmet raakt heel groot. Van het coronavirus daarentegen weten we wel dat er langetermijn bijwerkingen zijn. En dat mensen langdurig last houden van een besmetting. En dat is maar een klein groepje mensen natuurlijk. Maar je moet, als je ervan uitgaat dat de kans richting de 100% gaat, dat jij een coronavirusbesmetting krijgt de komende jaren, dan moet je dat ook meenemen, vind ik. Dus dat is mijn eerste antwoord. We weten niet zoveel over lange termijn bijwerkingen van het vaccin. Dat weten we ook niet van het virus. Volgende vraag. Zijn er onafhankelijke onderzoeken? Dus is dit nou alleen maar Pfizer en AstraZeneca die de boel onderzocht heeft? Of is er ook dat, laten we zeggen, onderzoek dat niet van de farmaceuten is? Nou, het goede nieuws is, dat is er. En niet alleen dat, er is iets beters. Er zijn namelijk de zogenaamde fase 4 onderzoeken. Een vaccin gaat verschillende onderzoeksfases door. Eerst proefdieronderzoek, dan fase 1 en 2. Dat zijn kleinere onderzoeken waar de immuunreactie, de juiste afweerreactie voornamelijk wordt bekeken en nog wat andere zaken. En dan fase 3 is zeg maar, je probeert het uit in real life. Dus je stuurt mensen, een groep mensen vaccineer je, een groep mensen geef je placebo. En je kijkt wat er in het echte leven gebeurt met die mensen. En dan wordt het toegelaten tot de markt en dan krijg je fase 4. En fase 4 is vaak surveillance. Post-market surveillance. Of soms heel gericht onderzoeken van de autoriteiten naar wat het doet met de bevolking. En dan komen er dus ook zeer zeldzame bijwerkingen die niet in het fase 3 onderzoek naar voren komen, maar wel na de toelating tot de markt komen die naar voren. En voor de vaccins is dat natuurlijk bij de adenovaccins, dus dat is AstraZeneca en Janssen, daar is een ernstige tromboseachtige bijwerking naar voren gekomen. En vooral bij AstraZeneca is dat veel voorgekomen. Voor Pfizer en Moderna hebben ze na de toelating gezien dat sommige mensen daar een heel ernstige allergische reactie op hebben. Dit is zeer zeldzaam, maar het komt voor. En nu is er nog zeldzamer reactie en dat is de ontsteking van het hartzakje en de hartspier. Myocarditis en pericarditis, als ik het goed heb. Dus ja, dat onafhankelijk onderzoek is er en er is nog iets beters en dat is surveillance. Ik zal één mail eruit nemen. Dat is, en die vraagt onder andere: er zijn bijna 400 mensen overleden na vaccinatie. Dat kun je lezen op de website van LAREP, die surveillance voor Nederland doet. Dus die in de gaten houdt wat er gebeurt met mensen nadat ze dat vaccin krijgen. Nou, er zijn meer dan 400 mensen overleden na het vaccin. En dat wil niet zeggen door het vaccin natuurlijk, maar wel in de periode na het vaccin. En hij vroeg zich af, ja, is dat niet een beetje veel? Je moet daarbij vooral je realiseren dat wij hebben hele oude mensen gevaccineerd. En die hebben we zelfs als eerste gevaccineerd. Wij hebben hele verpleegafdelingen gevaccineerd waar de gemiddelde levensverwachting 1 jaar is. We hebben grote groepen mensen gevaccineerd die heel dicht bij de dood staan en die heel kwetsbaar zijn. We hebben kankerpatiënten in de terminale fase gevaccineerd omdat we ze zo lang mogelijk wilden laten leven. En ja, wilden voorkomen dat het coronavirus die terminale fase doorloopt of verkort. Dus ja, wij hebben hele kwetsbare mensen gevaccineerd. Dat is dus anders bijvoorbeeld dan bij het Rijksvaccinatieprogramma. Want als hetzelfde zou gebeuren bij de mazelenprik, dan schrik je natuurlijk een hoedje. Dus dat even over de sterftedata. En dit is eventjes heel kort en ik stap er gewoon even met een paar modderlaarzen doorheen. Maar ik laat jullie gewoon even mijn eigen overwegingen zien. En die jongen die mailt mij ook die jongen die mij op het station aansprak. Eigenlijk stelt iedereen dezelfde vraag. Ik ben niet een kwetsbare groep. Hè, die jongen was 23, die zit inderdaad 5 jaar boven de 18... van überhaupt de mensen die we als eerste als vaccinatiegroep hadden bestempeld. Dus ja, die is piepjong. Wat is nou het risico dat die jongen in het ziekenhuis komt of zelfs overlijdt na corona? Nou, dat risico is piepklein. Waarschijnlijk is het risico dat hij daar ter plekke door de bliksem werd geraakt groter dan dat hij komt te overlijden door corona. Dus nee, het is absoluut geen kwetsbare groep. En daar wil ik 2 dingen over zeggen. Ten eerste, mensen worden wel heel ziek door corona. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er een hekel aan om ziek te zijn. En je wordt ook wel een beetje ziek door het vaccin. Maar corona heeft het echt in zich om jou 2 weken lang te vellen. En je daarna, dat je niet kan sporten, niet normaal je leven kan leiden. En dit is zeer omstreden, want een heleboel, laten we zeggen, wappies worden er boos over als ik dit zeg. Maar ik heb een hekel aan ziek zijn. En dus ik heb liever, als ik kan vermijden dat ik risico loop, dat ik 2 weken lang uitgeteld ben en in bed moet liggen door een vaccin, dan vind ik dat een aardig idee om dat vaccin dan te nemen. Maar de belangrijkere reden, en dat is, ja, dat spreekt niet zo heel erg aan, dit argument in de individualistische maatschappij, is dat je vaccineert niet echt voor jezelf of niet alleen voor jezelf. Wij zitten hier in Nederland gewoon met z'n allen in hetzelfde schuitje. En wij moeten ons daarin, laten we zeggen, als kudde gedragen. En de enige manier waarop we er echt voor zorgen dat het coronavirus uiteindelijk echt een zeer zeldzaam virus wordt, is door te vaccineren. En dat is de keiharde realiteit. En ook in het Rijksvaccinatieprogramma zitten er allerlei van dit soort, laten we zeggen, altruïstische vaccins. Dus het is niet helemaal waar, maar wel voor een groot deel waar. Hepatitis B bijvoorbeeld. Vaccineer je heel vroeg mee. Hepatitis B, weet je, mijn zoontje in Amerika, die kreeg echt de dag na zijn geboorte zijn eerste hepatitis B-prik. Hepatitis B is een ziekte die voornamelijk voorkomt bij drugsgebruikers, naalddrugsgebruikers, promiscue homo's en sekswerkers. Waarom zou je een baby van een dag daartegen beschermen? Nou, dat doe je uit altruïsme. Dat doe je om ervoor te zorgen dat dat virus zo min mogelijk circuleert. Hetzelfde geldt voor jongetjes die zich vaccineren tegen rode hond. Waarom is rode hond een groot probleem voor zwangere vrouwen? Nou, dan kan je toch ook zeggen, laat alleen die vrouwen vaccineren. Nee, die jongetjes die vaccineren zich om ervoor te zorgen dat dat virus zo min mogelijk rondgaat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de BOF, de belangrijkste bijwerkingen of ernstige complicaties van de BOF, die komen bij de jongetjes vooral. En de meisjes die vaccineren zich ook. En het HPV-vaccin geldt ook weer. Nou ja, goed. De complicaties van al die ziektes waartegen we vaccineren komen vaak niet bij jou terecht. Je vaccineert om als kudde ervoor te zorgen dat die ziektes op hun retour gaan. En dat is een beetje de vervelende vraag natuurlijk in een best wel individualistische tijd. We voelen ons niet zozeer deel van de kudde. En ja, jezelf opofferen, laten we zeggen. En als je dat echt als een risicovol vaccin ziet, dan snap ik ook wel dat je denkt, nou weet je wat, laat iemand anders zich hier maar voor opofferen. Dan nog heel even over de subgroepen. En de belangrijkste vraag die telkens weer gesteld werd. Word je er onvruchtbaar van? En dat is, ik vind het altijd een beetje een vreemde vraag, want het is best wel random eigenlijk. Het is best wel willekeurig. Je vraagt ook niet, word ik er blind van of word ik er doof van? Ik wil de data daarover specifiek zien. Maar toch zijn er ontzettend veel zorgen daarover. En een heleboel vrouwen hebben mij ook gemaild die zeggen, ik wil zwanger worden komend jaar, moet ik me wel laten vaccineren? Ten eerste is dit niet bekend dat vaccins dit doen. He, voor het HPV-vaccin, tegen baarmoederhalskanker, tegen het humaan papillomavirus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Daar zijn nu echt grotere onderzoeken van. Daar werd diezelfde vraag gesteld. Worden we daar niet onvruchtbaar van? En dat hebben ze nu ook weer laten zien. Daar is echt nul sprake van. En sowieso is dat niet een bekende bijwerkingen, laten we zeggen, van vaccins. Het grappige is, wij zijn allerlei dingen die wij doen waar we onvruchtbaar van worden. Van roken bijvoorbeeld. Dat is een hele bekende risicofactor voor onvruchtbaarheid. Dik zijn, overgewicht hebben. 50% van Nederland heeft overgewicht. Hele bekende risicofactor van verminderde vruchtbaarheid. Maar ook van infecties. Dat BOF-virus wat ik net noemde, het is zeer zeldzaam. Maar jawel, jongetjes die kunnen daar wel degelijk een testis-infectie of een ontsteking van krijgen, waardoor ze verminderd vruchtbaar zijn. Over het algemeen, dus we kennen dit niet als bijwerking van vaccins, maar we kennen het wel degelijk als bijwerking van infectieziekten. En dan nog één dingetje erover. Die subgroepen, dus we weten het ook niet voor vrouwen die zwanger zijn. We weten het ook niet voor vrouwen die borstvoeding geven. We weten het ook niet voor mensen met een hele speciale of met een bepaalde aandoening. En dat is ook zo. Dat is ook een zwakte van de kennis over het vaccin. Maar u moet zich telkens realiseren, we weten het ook niet voor het coronavirus. Of we weten het langzaam een beetje, bijvoorbeeld voor vrouwen die zwanger zijn. Corona kan daadwerkelijk een risico zijn voor je zwangerschap, voor de zwangere vrouw. En we zien nu al bijvoorbeeld dat ze kindjes te vroeg halen, omdat de moeder ligt opgenomen op de intensive care. Dus dat zijn mijn overwegingen. En elke keer wanneer je denkt, ik twijfel over het vaccin, want ik weet er te weinig van, dan moet je je realiseren dat je daarmee de beslissing neemt dat jij de komende jaren risico loopt op coronavirusbesmetting en dat dat risico zeer groot is en dat we daar de lange termijn bijwerkingen ook niet van kennen, ook niet voor subgroepen. Het is mijn overweging. Het Pfizer-vaccin werkt ontzettend goed, heeft heel weinig bijwerkingen. Dus weet je, jongens, succes met jullie keuze. Ik heb me laten vaccineren. En dat is alles wat ik erover te zeggen heb. Zullen we muziek luisteren? We hebben een stuk Bach. Prachtig ingespeeld door Martijn. En voordat je daarna gaat luisteren, wil ik je even een paar woorden geven. Het woord geven aan Daria van den Berken. Zij is een bijzondere pianist. Die de hele tijd evangeliseert eigenlijk haar muziek. Dus zij werd op een gegeven moment verliefd op de pianomuziek van Händel. En zij ging dat dus overal spelen. Hangend aan een hijskraan in de lucht, zwevend in Brazilië. Rijdend op een vrachtwagen door de straten van Amsterdam. Ze nodigde zomaar volslagen vreemden uit om naar haar huiskamer te komen voor een concert. Omdat ze zo verliefd was op die muziek. Ze vertelt dat in een prachtige TED-talk. Moet je maar eens even luisteren. En ze vertelt ook over hoe mensen naar klassieke muziek luisteren. En ze zegt: ik heb een heleboel concerten gegeven voor kinderen van 7 en 8 jaar. Wat ik ook speel, Bach of Beethoven, zelfs Stockhausen of jazzmuziek. Ze staan er open voor en ze willen er echt naar luisteren. Ze voelen zich er prettig bij. Maar als er klassen binnenkomen met kinderen die een paar jaar ouder zijn, 11 of 12, heb ik er soms moeite mee om ze op diezelfde manier te bereiken. De complexiteit van de muziek is dan een struikelblok. Wat anderen ervan vinden, hun ouders en vrienden of de media gaan dan meetellen. Jonge kinderen twijfelen niet aan hun eigen mening. Ze zijn in een constante staat van verwondering. Ik geloof echt dat we naar muziek kunnen blijven luisteren als kinderen van 7 jaar, zelfs als we ouder worden. En weet je, ik nodig je vandaag ook gewoon uit om als een kind hiernaar te luisteren. Zonder dat je weet dat dit Bach is. Barokmuziek, zonder alle associaties erbij. Het ongemak dat dit moeilijk zou zijn of alleen voor bepaalde mensen. Zonder dat je er wat van hoeft te weten. Zonder dat je er iets mee moet. Zonder dat het je huiswerk geeft. Laat je maar gewoon 3 minuten lang betoveren. Het Italiaanse concert van Bach. Thank you. Bach, mensen. Wederom prachtig ingespeeld door Martijn Willers. Ik wil nog twee dingen zeggen. Ten eerste, infecties zijn echt vaak een oorzaak van infertiliteit. Dat weten we. We weten bijvoorbeeld dat gonorreu, chlamydia, maar ook tuberculose oorzaak kan zijn voor infertiliteit of subfertiliteit of moeilijker zwanger worden. En dan nog tot slot dit. Eigenlijk elke mail die je krijgt met een vraag over vaccineren. Kun je nou er iets over zeggen, Rosanne? Wat heb jij gedaan? Ik twijfel zo. Begint met, ik ben heus geen antivaxer. En dat valt wel heel erg op. Dat we zo bang zijn om niet serieus genomen te worden. Om niet met een bepaalde groep geassocieerd te worden. Dames en heren, dat hoeft echt niet. Je mag hardop je twijfels uitspreken. Zonder dat je daarmee meteen anti-wetenschappelijk bent. Dit is een nieuw vaccin. Dit is een nieuwe keuze waar u nog niet eerder voor heeft gestaan. Bespreek het alsjeblieft. Stel gewoon je vragen. Hardop. Bespreek het met elkaar. En kom dan tot je beslissing. Wat die ook is. Succes. Groeten.